Goed, deze Jezus die het avondmaal heeft ingesteld, die het avondmaal heeft waargemaakt tijdens Gethsemane en op Goede Vrijdag, en God die het heeft bekrachtigd op Pasen, die heeft ook onderwijs gegeven. En wij gaan een stukje lezen over dat onderwijs in het Evangelie naar Matteüs. En het thema is over bezorgd zijn. Wat leert Jezus over bezorgd zijn? En er is een klassiek stukje tekst in de Bijbel en dat gaan we lezen. En als ik het noem, dan zegt u, oh ja, dat klopt. Tenminste, dat hoop ik dat de meesten dat hebben. Dat betekent dat u het woord kent, of redelijk goed kent. Sommigen die zeggen al tegen hun partner Matteüs 6. En dat klopt. Matteüs 6, en dan vanaf vers 25 tot en met 34. Jezus is aan het woord als hij zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten, of over uw lichaam waarmee u het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogelen van de hemel. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat u ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Let op de leliën van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet, spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Als nu God het gras van het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat u dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, dit is een stuk tekst waar iets aan vooraf gaat. We hebben iets gelezen, maar we hebben het woordje gelezen daarom. En daarom verwijst naar hetgeen voor de tekst is, wat er aan vooraf ging. En u moet het thuis maar lezen. Daar vinden we in Matteüs 6 vanaf vers 19 tot en met 24, daar gaat het over de ware schat, over een geestelijke schat. En in vers 24, daar zegt Jezus, je kunt geen twee heren dienen. Dat kan niet. Want je zal of de ene lief hebben en de ander haten, of de ene lief hebben en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en geld. Is geld verkeerd? Helemaal niet. Maar als geld belangrijker voor ons is dan God, dan zullen we God minachten. Want we doen God tekort. Geld is niet verkeerd. Geld is nog positief, nog negatief. Het is een middel, een betaalmiddel. Maar het kan tot een god worden, een mammon. En Jezus zegt, je kunt niet God dienen en geld. Als je leeft alleen maar om geld te verdienen, als geld je grootste motivatie is, zal God op het tweede plan komen. En dan is geld je afgod. En dan gaat Jezus verder. Daarom zeg ik u, omdat je niet God en mammon kan dienen, omdat ik je zeg dat je schatten in de hemel moet verzamelen, daarom. En dan komt het hele verhaal over je niet bezorgd maken. En we zien in vers 25, dan begint Jezus met het relativeren. En Jezus kan als niemand anders relativeren. En dan zegt hij over het lichaam, is het lichaam niet meer dan het voedsel? Dan denk je, ja, Maar er zit natuurlijk wel wat in, want wat bedoelt Jezus nou? Ik zal het met een voorbeeld toelichten. Stel je voor je favoriete gerecht. Dat staat voor je op een tafel. En je hebt trek. We hebben geen honger in Nederland, we hebben trek. Je hebt trek. En daar staat die heerlijke favoriete maaltijd van je. Dan komt er iemand binnen, heel gek verhaal, broeder Paul, maar voor de duidelijkheid, met een pistool. En die richt dat pistool op je en die zegt je maaltijd of je leven. Wat zeg je dan? Ja, dat is mijn favoriete maaltijd. Haha, kom, neem mijn leven. Maar nee, natuurlijk niet. Al heb je nog zo'n trek, je zegt eet het maar op. Neem het toetje ook maar mee, maar ga weg met dat gekke ding. Of niet? Het leven is meer dan het voedsel. En de kleding is ook meer dan het lichaam. Of het lichaam is ook meer dan de kleding. Ik moet het wel goed zeggen. Geen ketterij in deze gemeente. Het lichaam is meer dan de kleding. En alle nudisten onder ons zeggen amen toch? Het lichaam is meer dan de kleding. Je kan niet zonder je lichaam, maar wel zonder kleding. Jezus relativeert en wij moeten ook leren relativeren in de Heilige Geest. Dat moeten we echt leren. Want dat breekt het juk van zorg over ons leven. Wij maken ons vaak veel te druk om dingen wat helemaal niet waardevol is. Nodig om je druk om te maken, want je hebt er geen grip op. En toch maken we ons daar druk om. En je ziet dat heel mooi in de gelijkenis van de rijke dwaas. Er zijn twee broers en die hebben ruzie om een erfenis. En een van die broers denkt, weet je wat, ik ga naar Jezus, een wijze man, en ik vraag zijn mening. Maar Jezus is helemaal niet geïnteresseerd in die strijd om zoiets banaals als een erfenis. En hij zegt dat ook, wat val je me lastig met dit soort dingen? Ben ik soms rechter over je? Maar Jezus grijpt dit punt aan en hij gaat ons iets leren. En dan zegt hij, en de meesten van ons kennen dit verhaal, er was een rijke man. Hij was heel rijk. En dat jaar had hij een gigantisch succesvolle oogst. Hij had zoveel oogst, zoveel rijkdom, dat hij moest noodzakelijkerwijs uitbreiden. Hij ging nog grotere schuren maken, nog groter, nog kolossaler. Zo groot dat hij eigenlijk niet meer hoefde te werken. Hij kon, wij zouden zeggen, rentenieren met een dubbel Zwitserleven gevoel. Ging hij achteroverleunen. Hij dacht, ik heb het voor elkaar. En dan komt Jezus met het ontnuchterende, dwaas, dwaas. Waarom? Die nacht eist God je ziel. En wat heb je? Ik ben niet afgunstig, hè? Ik gun alle rijke mensen hun rijkdom en hun materiële welvaart. Ik ben niet jaloers, echt niet. Maar het is zo betrekkelijk. Het is zo betrekkelijk. Je moet leren relativeren, want je kunt het niet meenemen. Dat was de frustratie van Salomo, de wijste man ter wereld, de rijkste man ter wereld. Hij had alles wat een mens begeert en hij was gefrustreerd. Weet je waarom? Hij zegt, ja, maar als ik doodga, voor wie is het? En ja, misschien is het voor mijn kinderen, maar wie weet of mijn kinderen er goed mee omgaan. Goed, terug naar de tekst. Is het wel verantwoord wat Jezus ons over bezorgdheid leert? Kan hij dat wel zeggen? Maak je niet bezorgd. Is dat wel verantwoord in een tijd wat toch wel redelijk onzeker is? Het antwoord is ja, maar ik heb hier geschreven, laten we goed opletten wat Jezus hier niet zegt. Wij zijn vaak zo onverschillig of gemakzuchtig met lezen, dat we dingen in de tekst lezen die die tekst niet zegt. Hoor goed wat Jezus niet zegt. A, Jezus zegt niet, u moet geen zorg dragen. Dat zegt hij niet. Jezus zegt niet, u moet geen zorg dragen. B, Jezus zegt ook niet, u mag niet plannen. U mag niet budgetteren. Dat zegt hij niet. Ik heb hier geschreven. Nee, Jezus doelt hier op het emotionele aspect van overbezorgd zijn. Het emotionele aspect van overbezorgd zijn, daar doelt hij om. Want om die redenen zorg dragen en verantwoording nemen, dan gaat het zijn doel voorbij. Nou, hoe ontstaat overbezorgdheid? Overbezorgdheid ontstaat door doemscenario's. We creëren doemscenario's in ons hoofd. Hoe dingen slecht kunnen aflopen op gebied van gezondheid, op gebied van werkgelegenheid, op gebied van relaties, op gebied van voorzieningen, op alle mogelijke gebieden. Het welzijn van dierbaren, doemscenario's. En zo ontstaat overbezorgdheid. Laat ik het met een voorbeeld toelichten. We waren, Marion en ik, een paar jaar getrouwd en Roel was net geboren, ik weet niet hoeveel maanden meer, en ik was op het werk en alles leek goed te gaan. Ik had werk, Marion was gestopt omwille van de rust en voor het gezin, maar ik had werk, ik kon geld verdienen. Maar er ontstond iets waar de nachtdiensten, dagdiensten, avonddiensten, vroege diensten, tjonge, als ik er nog aan terugdenk. En ik was er als laatste bij gekomen en we hadden nachtdiensten, maar die vielen in ene weg. En 7 nachtdiensten, 7, dus 56 uur. Dus ze hadden mensen over. En dat creëerde voor mij een spanningsveld. Want het beleid was misschien wel last in, first out. En ik had net het redelijk, dacht ik, op een rij. Qua werk en studie. Dus dat was een doemscenario. Er kwamen ook geforceerde M-diensten, dus dat je werk moest doen, wat niet echt bij je paste. Maar ja, ze moesten wat met je, en ook andere collega's. En ik maakte me bezorgd. Niet zozeer om jezelf, om mezelf, want dat kun je nog wel handelen. Maar je hebt 2 kleine jongetjes. En dat maak je extra, ouders, dat maak je extra kwetsbaar. Dus ik maakte me bezorgd, er kwam een druk op me, ik voelde me gestrest, ik voelde me niet happy, want ik dacht aan die kleintjes. Ik denk, jeetje, ja, ze kunnen nog niet voor zichzelf zorgen. Hè, dat mag Marion doen, dat moet ik doen, maar nu staat mijn baan erg wankel. Nou, was mijn zorg terecht, mijn spanning? Ja, gevoelsmatig was het terecht, want ik wist wat ik ervoer. Was het reëel, moet ik zeggen. Was het terecht? Nee, het was niet terecht. Want Jezus zegt, maak je niet bezorgd voor de dag van morgen. En dat is precies wat ik deed. Maar leverde mijn bezorgdheid wat op? Kreeg ik spontaan loonsverhoging doordat ik me zorgen maakte? Veranderde de situatie? Nee. Werd ik langer? Nee. Het enige wat het me opleverde was een gespannen gevoel. Een overbezorgdheid voor het gezin. Maar het hoefde niet. Niet volgens Jezus. Het staat niet in onze tekst. Daarom zeg ik u, maak u niet bezorgd voor de dag van morgen. Maar, hier volgt een uitzondering van Jan Meijerink. Jij kan je beter wel bezorgd maken. Of hier volgt een uitzondering voor Henk Tjuna Choi. Dat staat er niet. Dus het leverde me niets op. En dat is precies wat Jezus bedoelt. Word je langer als je bezorgd maakt? Of kun je aan je leven toevoegen? Integendeel, als je lang genoeg chronisch zorgen maakt, kost dat jaren van je leven. En nogmaals, we hebben het gelezen, hè? Jezus zegt niet, je moet geen zorg dragen. Jezus zegt ook niet, je mag niet plannen of je mag niet budgetteren, je mag niet vooruitzien, je mag geen visie ontwikkelen. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, maar maak je niet emotioneel overbezorgd. Want we hebben de dingen niet in de hand. En als we iets niet in de hand hebben, laten we het zeggen, de spanningen tussen Amerika en China. Dat kan oplopen. Ja, dat het verder gaat dan alleen maar economische belangen en politieke strijd. Maar dat het op een gewapende strijd zal uitlopen. God verhoede het. Maar stel je voor, helpt het ons om je daar druk over te maken. Behalve dan dat je erover wil praten met mensen. Maar helpt het je om je daar druk om te maken? Moet je daar wakker van gaan liggen? Denk je dat de spanning vermindert? Dat ze in Peking zeggen, oh, Jan Meijering ligt wakker. Laten we maar stoppen met die hele flauwekul. Nee, natuurlijk niet. Is het hem waard om, om daar wakker van te liggen? En dat is wat Jezus bedoelt. Niet doen. Maak je niet bezorgd. Je schiet er niks mee op. Met andere woorden heb ik geschreven, relax in God tijdens overmachtssituaties. Wij hebben geen grip op de overmacht. God wel, God heeft grip op de overmacht. Wij niet. Maar we trappen er iedere keer weer in, want we maken ons om alles druk. En dan wijst Jezus op Gods ingebouwde voorzieningen, hè, in de natuur. Ik vind het zo mooi, de vogels ze zaaien niet, ze maaien niet, zegt Jezus. Je ziet ze niet zaaien, je ziet ze niet maaien, maar er is wel voedsel voor ze. Ik zie nog steeds vogels vliegen. Er is nog steeds voedsel kennelijk, anders vliegen ze niet meer. En dan wijst hij op de bloemen. Vind ik ook zo mooi. Die planten zijn prachtig. Ik zei het vanochtend, ik wandelde. Ik zag een struik met prachtige bloesem, prachtige kleuren. Mooier dan Salomo gekleed ging volgens mij. Prachtig. Hoe heette die gele bloemen, Marion, in de berm? Niet paardenbloemen, maar... Wat? Koolzaad. Koolzaad. Niet laten afleiden dat ik aan voetbal ga denken. Koolzaad. Prachtig. Klaprozen. Eenvoudige klaprozen. Prachtig. Gras. Als de wind erover waait en de zon schijnt erop. Zonnestralen die zo door de wolken gaan. Grijze lucht met meeuwen. De zon schijnt op de meeuwen. En je ziet zo de grijze achtergrond. En je ziet die meeuw zie je vliegen of zweven op de wind. Man, dat is Gods voorziening. Maar ook de bloemen, de planten. Ik heb nog nooit een tulp achter een naaimachine gezien. U wel? Die aan het naaien is. Nou, zegt God. En dan komt de vermaning van Jezus. Die is heel belangrijk. Want Jezus zegt... Let nu goed op, hè, wat Jezus zegt en hoe hij ons vermaant. Hij spreekt over God, zal hij, dat is God, zal hij u dan niet veel meer kleden, kleingelovigen? Zal hij u niet als gras wat er nu is of bloemen, maar volgende week liggen ze al in de kliko of op de mesthoop of waar we het opbergen, zal God u niet meer kleden? En let goed op, wat zit er in het woord kleingelovigen? Daar zit een duiding van de geadresseerde aan, want het gaat over gelovigen. Hij zegt het niet tegen alle mensen, hij zegt het tegen de gelovigen. En hij noemt ze kleingelovigen. En dat heeft niks met hun lichamelijke afmeting te maken. Dat heeft te maken met de manier, de mate van hun geloof. En dat is niet groot genoeg. Hij noemt ze kleingelovigen. Want op een of andere manier geloven ze niet of onvoldoende dat God in staat is om voor hen te zorgen. Of ze geloven niet dat God bereid is juist voor hen ook te zorgen. Maar beide is onwaar. Daarom spreekt Jezus over kleingelovigen. Is geen compliment, is ook geen aanval, maar is een didactisch middel om ze te laten zien, jongelui, jullie zitten op een verkeerde golflengte. Nou, beloften staan zelden los van voorwaarden in de Bijbel. In de hele Bijbel zien we dat beloften staan in een context, staan in een groter geheel. En beloften hebben bij God ook vaak voorwaarden. In onze tekst heb ik er in ieder geval twee gezien en die gaan we kort bespreken. De eerste voorwaarde die verbonden is aan de belofte die je niet los kunt maken, wij doen dat... Maar dat werkt niet. Het is hetzelfde als je een boormachine hebt. Je wil boren en je haalt de stekker eruit. Nou, sterkte, succes, maar er gebeurt niks meer. En zo is het ook met beloften en voorwaarden. De eerste voorwaarde is, ik moet Jezus geloven. Ik moet hem vertrouwen. Jezus zegt, daarom zeg ik u. En dan komt de belofte. En dan moeten we hem vertrouwen op zijn woord. En dan zeggen, Heer Jezus, als u het zegt, dan vertrouw ik daarop. Dan geloof ik dat. Dat is belangrijk, want zonder geloof, we weten het, is het onmogelijk God te behagen. Dus dat is de eerste voorwaarde die altijd aan een belofte van God gekoppeld is. Geloof. Daarom zegt Jezus ook, uw geschiede naar uw geloof. Ons persoonlijk geloof. De tweede voorwaarde is, ik moet eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, zegt Jezus. Dan zal al het andere, dat zijn primaire levensbehoeften voornamelijk, daar zal ook in voorzien worden. En ik kan getuigen dat het zo is. Maar goed, dat is één getuigenis. Kijk, God wil meer zijn, veel meer dan onze persoonlijke troubleshooter. Heel veel mensen zien God eigenlijk stiekem als een troubleshooter. Ik heb hem nodig in de problemen, ik heb hem nodig in de crisis. En je hebt hem nodig bij problemen, en je hebt hem nodig in de crisis. Maar dat is geen relatie, God wil een relatie. Ik zou het vreselijk vinden als mijn dierbare of familie alleen een relatie wil met mij, omdat ze er beter van worden. Als Marion met mij getrouwd is om mijn geld, het is onmogelijk trouwens, maar goed, maar stel, zou het niet kloppen. Zou het niet kloppen. Dat is geen fijne basis voor een relatie, omgekeerd ook niet. Hè? Het betekent niet dat we altijd in harmonie leven. Dat hebben we nog niet gegrepen, hè Marion? Jij wel? Ook niet, hè? Nee, ik ook niet. Elke relatie heeft natuurlijk zijn uitdagingen. Het wordt steeds minder bij ons, want we leren gelukkig. Onthoud maar, hier is een gebruiksaanwijzing. Als je daaraan houdt, wordt het allemaal beter. Soms vergeet je het een keer, oké, dat kan gebeuren. Maar dan zegt ook de gebruiksaanwijzing weer wat je moet doen als je het vergeten bent. Dus het gaat hier om verantwoording nemen, dus de voorwaarden doen, en het gaat om vertrouwen. Die twee gaan altijd samen. En dat vertrouwen moet wel gebaseerd zijn op Gods woord. Het is niet een blind vertrouwen. Net zo min als neem het en claim het, dat ze van het evangelie een soort tovenarij maken. Je moet het noemen en in de naam van Jezus claim je het en krijg je het. Waanzin. Je hebt het woord van God. En daar moet je alles op baseren. Nou, twee teksten wil ik nog lezen, die we kunnen gebruiken in tijden van vertrouwenscrisis, of als we het moeilijk hebben om te vertrouwen. De eerste vinden we in Filippenzen, brief van Paulus aan de Filippenzen. En het is goed om dat op te schrijven misschien. Als je aantekeningen hebt, of je kunt dat altijd later terugzien via YouTube. Even kijken, wel de goede kant op bladeren, Jan. Filippenzen 4. En vanaf vers 4. En daar schrijft Paulus aan de gemeente van Filippenzen, en daar had hij een hele goede relatie mee. Het is altijd goed geweest, de relatie tussen de Filippenzen en Paulus. En dan zegt hij, verblijd u in de Here te allen tijden. Dus dat kun je actief leren. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En dan komt het. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar dan komen de voorwaarden weer. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Vers 7 zul je niet ontvangen als je niet werkt met vers 6. De voorwaarden gaan aan de belofte vooraf. En dan is er nog een tekst. En die vinden we in Petrus, 1 Petrus 5. Dat is ook zo'n prachtige tekst. En dan vanaf vers 7, en daar staat, en schrijft Petrus, ook een ervaringsdeskundige, heeft alles meegemaakt. En dan schrijft hij, werpt al uw bekommernis op hem. Waarom? Want hij zorgt voor u. Er wordt hier gesproken over werpen. Dan zoek ik iets. Stel dat dit de Heer is, even, met heel veel fantasie. Dit preekgestoelte is de Heer. Dit zijn mijn bekommernissen. Petrus zegt, werp al uw bekommernis op hem. Werpen is dit. Dit is werp na werpen. Een soort van werpen. Werpen wil zeggen loslaten. Als je werpt kun je het niet vasthouden. Hij zegt niet geef uw bekommernis aan hem. Want als we dat doen, houden we het vast. We kunnen het niet loslaten vanwege ons kleingeloof. We moeten leren werpen. En je kunt alleen leren werpen door geloofsvertrouwen. Werp uw bekommernis op hem. Waarom? Hij zorgt voor u. Dat zijn de voorwaarden. Nogmaals, we gaan naar de afronding. Er zijn voorwaarden verbonden aan de belofte. En, dit is ook belangrijk en dit wil ik u niet onthouden, het een sluit het ander niet uit. Gods zorg betekent niet dat wij nooit meer door beproevingen of moeilijke situaties zullen gaan. Dat is niet waar. In het hele Oude en Nieuwe Testament en door de hele kerkgeschiedenis heen, tot op de dag van vandaag, gaat Gods volk soms door hele moeilijke situaties. Maar het een sluit het ander niet uit. Want in de wereld gaan ze ook door moeilijke situaties. Alleen het grote verschil is, zij gaan alleen en wij gaan met de Heer. En dat is een groot verschil. Om te demonstreren hoe groot dat verschil is, neem ik u nog even mee naar die bekende geschiedenis als Jezus zegt tegen zijn leerlingen, we gaan in de boot, we gaan naar de overkant. En het meer van Galilea, dat staat bekend om plotselinge storm die opkomt uit het niks. Ineens is dan een storm en je ziet het niet aankomen. En dat gebeurde ook terwijl de leerlingen met Jezus naar de overkant gingen. En let op, wat was het verschil tussen Jezus en de leerlingen? De leerlingen zagen de golven komen, die hoorden de storm bulderen. En het waren, de meesten waren ervaren vissers, niet allemaal, de meesten. En wat dachten ze? We gaan naar de bodem. Dus ze hadden een doemscenario in hun hoofd. Het was niet de realiteit, het was een doemscenario in hun hoofd. Die maakte van, er is maar één richting in deze situatie. En die is loodrecht naar beneden. We gaan naar de bodem. Maar Jezus had een andere mindset. Jezus wist, ik kan op God vertrouwen. En hij lag te pitten op een kussen. Hij sliep dwars door de storm heen. En toen ze hem wakker maakten, was hij nou net niet geïrriteerd, want Jezus is liefde. Maar het zat er tegenaan, van waarom maak je me wakker? Moet je me daarvoor wakker maken? Hij noemde ze kleingelovigen. En zijn ze aangekomen? Of zijn ze allemaal verdronken? Ze zijn aangekomen. Of niet? Moesten ze zwemmen? Nee, die boot hield het. Omdat Jezus niet liegt. Diezelfde Jezus die zei, we gaan naar de overkant, die heeft ook gezegd tegen ons vandaag de dag, door het woord en door de Heilige Geest, wees niet bezorgd. Want als wij ons bezorgd maken en wij maken doemscenario's, dan komen wij niet meer in actie. Dan worden we apathisch en we raken in een kramp. In de laatste tekst die ik ga lezen, is maar één tekst, dus houd moed. Het einde na. In Prediker 11 vers 4. Prediker 11 vers 4. Prediker is koning Salomo, hè, dat weten we. Hè. En dan zien we iets heel leerzaams. Een prediker schrijft daar, wie steeds op de wind let, zal niet zaaien. En wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien. Met andere woorden, hebben we het zaaien en maaien weer, bedenk ik me net. Met andere woorden, als jij doemscenario's in je hoofd hebt en je kijkt naar de wolken en denk je, oh gut, het gaat regenen. En je ziet, oh het gaat stormen, ik ga niks doen. En je komt niet in actie, want je hebt een doemscenario. Maar als je de vrede van God en het geloof hebt en je ziet diezelfde dingen, kom je in actie. En alleen als je zaait, dat weten we toch, hè, en maait, kun je een oogst verwachten. Als je het niet doet, kun je niets verwachten. En dat geldt ook in het geestelijke. En Jezus moedigt ons aan. om te vertrouwen op Hem. Om je niet overbezorgd te maken, want het levert je helemaal niets op. En willen we Jezus leren vertrouwen, dan zullen we leren een relatie met God en met Hem aan te gaan. Want je kunt pas iemand vertrouwen als je iemand goed kent. Ik kan Marion redelijk goed vertrouwen, denk ik. En omgekeerd ook, omdat we elkaar behoorlijk goed kennen. Maar er zijn jaren van ervaring aan vooraf gegaan, tot op de dag van vandaag. En hetzelfde geldt ook voor het vertrouwen in jouw God en Schepper en jouw Heer en Verlosser Jezus Christus. Amen.